Goedenavond, goedenavond. Tegen iemand zei ik al salamat malam. Ik kreeg meteen een heel prevalement in het Indonesisch terug, dus dat was meteen raak. Ik heb een virusje waardoor ik de helft van mijn energie weg is. Dus als ik af en toe niet meer weet welke lezing dit ook alweer was, dan moeten jullie... Trouwens, ik heb de PowerPoint-presentatie, dat scheelt een boel. Gisteravond hadden we een hele mooie avond inderdaad. De synagoge in Amersfoort staat vol. Meestal komen er bijna geen mensen met zo'n presentatie. Maar gisteravond hadden we een hele mooie opkomst. En we hebben niet alleen allebei mogen praten, rabbijn Lodi van den Kamp en ik. Maar we hadden ook twee gasten, rabbijn Boosman uit Amersfoort, voor mij helemaal nieuw. En ook Henk Vreekamp, een hervormde predikant, die al tientallen jaren met Israël bezig is. Het klikt heel mooi tussen hem en mij, vind ik zelf. Ik ken hem ook al heel lang en dat heeft een prachtige bijdrage geleverd. Dat doen we nog een beetje discussie met elkaar. En rabbijn heeft ook nog uitgelegd wat voor een shul dat was. De geschiedenis van de synagoog. Het boek ligt daar. Vandaag heeft het RD er een hele grote artikel aan gewijd. Nou, groot artikel. Gisteren het ND een groot artikel. En Fries Dagblad zal ook nog wel komen en zo. Dus we hopen dat er goede aandacht voor komt. Henk Vreekamp zei gisteren dat hij het al 3 keer gelezen had en dat iedereen, elke Jood en elke christen in Nederland het moest lezen. Dus nou, je hoort wat je gezegd is. Zo, nou gaan we beginnen met ons onderwerp. Welkom bij de 32e avond. En inderdaad, 2 parashot. De parashat Behar en de parashat Bechukotai. En de eerste les is gewijd aan Behar. Har is berg en Behar betekent op de berg, want dat staat bijna in het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes bij of op de berg Sinaï. En de tweede parasha heet Bechukotai. Chukot, dat betekent inzettingen. Bechukotai, in mijn inzettingen. We gaan het hebben in Leviticus 25 over het Shabbatsjaar en het jubeljaar. In hoofdstuk 26 over Gods beloften en bedreigingen. Een van de meest aangrijpende hoofdstukken van de hele Torah. En we gaan het hebben als een soort appendix over schattingen, lossingen en tienden in Leviticus 27. Laten we beginnen met die eerste parasha over het Shabbatsjaar. Ik denk dat ik meestal uit mijn rol val en gewoon Shabbatsjaar zal zeggen, want zo ben ik het eigenlijk gewend. Er is wel een mooi verband tussen die 3 hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, het gaat steeds om Gods absolute rechten. God heeft recht op het land en hij heeft recht op het volk en hij heeft recht op de dienst van het volk. De meeste hoofdstukken, daar spreekt God vanuit het heiligdom, vanuit de tabernakel tot Mozes. Daarom is dit zo bijzonder. Dit is een uitzondering. De Heer sprak tot Mozes, bij staat hier, je kunt ook zeggen op de berg Sinaï. Want het gaat hier niet over de dienst in de tabernakel, het gaat hier niet om de eredienst, het gaat hier om het land. Daar waren ze natuurlijk nog helemaal niet, maar ze waren op weg naar dat land en hier worden alvast de regels gegeven hoe ze zich in dat land moeten gedragen. Althans, wat 1 heel specifiek punt betreft, en dat is dit. Zoals de week 6 dagen heeft en eindigt in een rustdag, een Shabbat. U weet dat, dat komt van het werkwoord Shabbat, dat betekent ophouden. Dus letterlijk betekent het ophouden met werken. En dat betekent dus rust. Zo is er ook een 7e jaar. En dat noemen we Shanat Shabbat. Dat is het Sabbatsjaar, het rustjaar. Na de 6 jaren dat je geoogst hebt, gezaaid en geoogst, is er een 7e jaar. En daarin mag je niet zaaien. Dat betekent dat altijd dat zo'n land dan toch vanuit zichzelf, vanwege al die zaadjes die nog rondvliegen en ook al in die akker zaten, dat er altijd wel een oogst opkomt. Maar je mag in dat jaar ook niet oogsten, dat zullen we direct wel zien. En er staat in vers 4 zo mooi, het is een Shabbat voor Yahweh. Dat betekent hem toegewijd. Dus niet zozeer dat hij rust in dat jaar, dat had je wel met de 6e scheppingsdag, weet je wel, de 7e. De Heere rustte van al zijn werk, maar dat is hier niet zozeer het punt. Het punt is dat wij in dat jaar mogen rusten. Gods volk viert een Shabbat, een heel jaar lang, dat aan hem is toegewijd. En daarin neem je tijd voor hem. Daarmee kun je intreden in zijn rust. Nieuw Testament zeggen we dan de rust die hij heeft gevonden in Yeshua en zijn werk. En dat intreden in zijn rust, dat is belangrijker dan al onze arbeid. Dat mag ik dan vooral tegen mezelf zeggen, die altijd zo druk bezig is. Maar zoals een mooi oud lied zegt, hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. En dat is Yeshua, in wie God zijn rust gevonden heeft en wij ook. En Israël mocht daar één keer per zeven jaar heel speciaal aan denken. Natuurlijk elke zevende dag, maar ook elk zevende jaar. Rashi legt er de nadruk op dat wat opkomt in dat jaar, dat mag je ook niet oogsten. In dat jaar is God de eigenaar van de opbrengst. Normaal ben jij dat. En dat één keer in de zeven jaar van God is, dat helpt ons om ons eraan te herinneren dat het land van hem is. En één keer in de zeven jaar zegt hij zo, nou is de opbrengst helemaal voor mij. En hoe gebruikt hij die? Doordat iedereen ervan mag genieten. Dus als ze in dat jaar op jouw land komen, dan mag je niet zeggen, ga van mijn land af. Want dan kan die ander zeggen, dit jaar is het jouw land niet. Dit jaar is het even van ons allemaal. En een heel stukje verderop in het hoofdstuk, vers 20 tot 22, zie je dat God in zijn genade een extra opbrengst geeft in het zesde jaar. Zodat je dit zevende jaar niet onthand zit, omdat je geen oogst hebt gehad. Het is net een beetje als bij dat manna in Exodus 16, daar zie je ook op de zesde dag, als je dan het manna ging zoeken in de woestijn, dan was er ook veel meer dan andere keren, zodat je ook voor de Shabbat nog genoeg had. Er zijn twee andere schriftplaatsen die ik er even bij noem, die ook spreken over een zevende jaar. En ten eerste is dat de vrijlating van de slaven. Een slaaf die zes jaar in jouw dienst was geweest, die moest je in het zevende jaar vrijlaten. Dat hebben we al gezien in Exodus 21 en dat komt nog een keer in Deuteronomium 15. Maar dat wordt daar niet echt aan het Shabbatsjaar gekoppeld. Als hij dus op een bepaald willekeurig moment jouw dienstknecht wordt, dan moet je hem in het zevende jaar na dat moment vrijlaten. Maar dat is wel natuurlijk een duidelijke parallel. Ook daar is er een zevende jaar. Slavernij duurt nooit altijd. Er komt ook gelukkig weer een eind aan. En vrijlating in de ruimste zin van het woord, dat is ook iets wat wij naar onze broeders en zusters doen. Ze vrijlaten, ze loslaten, betekent eigenlijk vergeving. De grondwoorden voor vergeving hebben ook te maken met wegzending. Als je iemand vergeeft, dan laat je hem vrij. Zolang hij die vergeving niet heeft ontvangen, is hij nog bij jou in het krijt. En dat hoeft niet in die ander te liggen, want die heeft zijn zonde misschien wel beleden. Maar het ligt aan jou. Je hebt die ander nog niet vrijgelaten. En dat zullen we zien direct in de geestelijke toepassing, want op allerlei wijzen komt dat thema ervoor. Maar ik verwijs hier ook naar Matteüs 18, waar dat thema ook in het bijzonder genoemd wordt. Het vrijlaten van je broer die een schuld bij jou heeft. Wat wel heel bijzonder is, en heel speciaal voor het Sabbatsjaar geldt, dat vinden we hier ook niet, pas in Deuteronomium 31, en dat is dan een heel bijzondere wetslezing was. Dat hoort bij de rust, je hebt even tijd, lekker voor bijbelstudie, een jaar lang. Daarvan zeggen we nog steeds een Sabbatsjaar, een sabbatical leave, als je een jaar lang eens even heel wat anders doet. Meestal is dat trouwens geen bijbelstudie vandaag de dag, maar in Israël wel. Dat was dan een heel bijzondere bestudering van de Torah, in die vrije tijd die je dan had. En eigenlijk al die heenwijzingen naar die rust, zes jaar lang toeleven naar dat rustjaar, zijn altijd heenwijzingen naar het Messiaanse Rijk. Maar dat komt straks nog wel nader aan de orde. Vanaf vers 8 horen wij over het jubeljaar. Dat is een beetje een lastig punt. Hoe moet je dat nou rekenen? De meeste uitleggers, en daar horen ook de middeleeuwse rabbijnen bij, die zeggen het is letterlijk het 50ste jaar. Dus het zevende jubeljaar, dat is het 49ste jaar. En daarna komt dat 50ste jaar. En ik ben eigenlijk zo eigenwijs om me af te vragen of dat eigenlijk wel klopt. Die ga ik dus tegen de meerderheid in, maar er zijn een aantal christelijke uitleggers die hetzelfde denken als wat ik ook denk. Tussen twee haakjes op zichzelf is het niet zo'n punt hoor, als er twee jaren geen oogst in binnengehaald zou worden, in het 49ste en in het 50ste jaar, want nogmaals vers 21, daarin geeft de Heere God aan dat hij zal zorgen voor een zo grote oogst dat je daar makkelijk overheen komt. Maar zoals gezegd, er zijn ook christelijke uitleggers die zeggen elk zevende jubeljaar, dat is een Shabbatsjaar. Anders wordt het ook zo lastig als het de vijftigste jaar is, want de volgende keer is het dan 2 jaar na een Sabbatsjaar. En de keer daarop weer 3 jaar. Dus 50ste in deze uitlegging betekent gewoon hetzelfde als 49ste. Dat is een kwestie van de Joodse telling. Net als Pinksteren, dat betekent ook 50ste, maar het is exact 7 weken na het vorige. Nou zou u kunnen zeggen, maar hoor eens, dat is toch helemaal geen ingewikkeld probleem. We kijken toch gewoon naar hoe de Joden dat jubeljaar vierden. Ja, dat is juist het punt. Sinds de Babylonische ballingschap zijn ze de tel kwijtgeraakt. We weten niet hoe ze het voor die tijd precies deden. En daarna is het helemaal op de achtergrond geraakt. En de vraag is of ze het eigenlijk al voor de Babylonische ballingschap echt in ere hebben gehouden. De mensen die op het internet wel eens rondsnuffelen, die hebben daar een gigantische vondst gevonden van enkele evangelicale uitleggers. Die hebben gezegd, 1917, zeer spectaculair, einde van het Turkse bewind in Palestina. Een stuk bevrijding van de Joden daar, 1967, 50 jaar later. Dan was de bevrijding van Jeruzalem. Dus 2017 is het jaar van de wederkomst. En als je ook nog gelooft in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, dan zou die gemeente worden opgenomen in 2010. Nou, u weet intussen dat dat in elk geval niet klopt. Maar die hele reeks is een verzinsel. Het zijn helemaal geen jubeljaren, want we weten domweg niet wanneer het jubeljaar vandaag zou moeten zijn. De Joden weten het zelf niet, laat staan jij en ik. Heel bijzonder is dat het jubeljaar begint met Grote Verzoendag. Moet je even weer bedenken, dat is in de 7e maand, maar in het burgerlijk jaar is dat de 1e maand. Dus het begint met Rosh Hashanah, het begint met het Joods nieuwjaar. Dan wordt er op de shofar geblazen, op de ramshoren. En dan 10 dagen later, 9 dagen dus in onze telling, dan is het 10e van de maand, dan is het Yom Kippur. En dat is het jaar van het grote herstel. Wat Petrus noemt in Handelingen 3, in de oude vertaling, de wederherstelling van alle dingen. Nou, dat is typisch voor het jubeljaar. In het jubeljaar is alles weer bij het oude. Wat voor ingewikkelde situaties er ook zijn ontstaan, dat zullen we direct zien. In het jubeljaar is alles weer bij het oude. Alles is weer hersteld. Alles komt op zijn pootjes terecht. En het mooie dat het begint op Yom Kippur laat zien dat die hele vrijlating van het jubeljaar en alles wat ermee samenhangt gegrond is op de verzoening. Die hoort bij Yom Kippur, de dag van de grote verzoening. Nou, u ziet het, de 7e dag, dat is de Shabbat, 7e maand waarin Yom Kippur valt. Het 7e jaar, het Shabbatsjaar. Het 7x7e jaar, het jubeljaar. Het zijn allemaal heenwijzingen naar het Messiaanse Rijk. En dan hier vooral niet zozeer het herstel van het volk, maar hier gaat het vooral om het herstel van het land. Dat zullen we direct zien. Het land komt weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar. Met op de achtergrond steeds de gedachte dat het land sowieso allemaal van de Heere God is. Alleen hij heeft het verdeeld en het moet weer terug naar de persoon aan wie hij het heeft toebedeeld. Nu denken wij bij jubeljaar natuurlijk meteen aan het Nederlandse woord jubelen. Wat trouwens uit het Latijn komt, maar het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met dit woord. Net als het woord Sabbatsjaar begint met een Hebreeuws woord, zo is dat hier ook. Het komt van het Hebreeuwse jobeel. En in vers 13 heet dat Shanat Jobeel. Shana betekent jaar. Dus daar is het letterlijk jubeljaar, maar het losse woord jobeel vertalen we ook in dit hoofdstuk met jubeljaar. En jobeel zelf betekent ram. En dat slaat hier op de ramshoorn. Het begint met het geblaas op de ramshoorn. Dus helemaal het begin staat die ram, jubeel. Dus heeft niks met jubelen te maken. Al is het wel een jaar waarin in het bijzonder gejubeld zou mogen worden. Maar zoals gezegd, dat ons woord jubelen komt uit het Latijn, heeft een totaal andere achtergrond. Het is het jaar van de ramshoorn. Ik heb al gezegd, vrijlating op alle fronten. En kijk nou eens naar dit mooie lijstje van 7. Het wordt vanavond echt het avond van de 7. Het uitgangspunt van het jubeljaar is vrijlating, loslating, in herstellen, alles weer in orde brengen. En dat gaat dan vooral ook over slaven, mensen die in de slavernij zijn terechtgekomen, die weer losgelaten worden. En bezittingen die in andere handen zijn overgegaan en weer terugkomen bij de oorspronkelijke eigenaars. Kijk maar eens. De verbannene mag weer terugkeren naar het land. De gevangene wordt vrijgelaten uit de gevangenis. We hebben een heel strak patroon van zoveel jaar als je die en die misdaad hebt begaan. Maar hier wordt in het jubeljaar grote amnestie verleend aan alle gevangenen. De schuldenaar wordt vrij van zijn schulden. Zijn schulden worden hem kwijtgescholden. Het erfelijk landbezit dat aan jouw familie toebehoort. Jullie kennen wel het prachtige verhaal, nou droevige verhaal van Naboth. Koning Agab wilde zijn land inpikken. En Naboth weigerde. Het hoort bij mijn familie. Ik kan het niet verkopen. Ik mag het niet verkopen. Het erfelijk landbezit dat je tijdelijk hebt moeten afstaan, dat komt weer terug bij de eigenaar. De doodslager, dat krijgen we allemaal later in nummer niet nog uitvoerig. De doodslager die iemand per ongeluk gedood heeft, die moet vluchten. Die moet de wijk nemen naar een van de vrijsteden. Maar in het jubeljaar mag hij weer terug naar huis. En dan mag de bloedwreker ook niks meer met hem doen. Dan is hij vrij. De slaaf wordt vrijgelaten. En de arme, die arm was en daardoor in de moeilijkheden was geraakt, die wordt weer welvarend. Alles wordt weer bij het oude gebracht, hersteld. Vandaar dat ik al zei, dit is een prachtige heenwijzing. Die in Israëlieten natuurlijk ook maar één keer in zijn leven meemaakt in het algemeen, misschien twee keer. Een prachtige heenwijzing naar het Messiaanse Rijk, zo één keer in de 49 of 50 jaar. We vinden in dit hoofdstuk elke keer dat werkwoord verkopen, als iemand zijn land moet verkopen, maar eigenlijk is het geen echt verkopen. Want als ik jou iets verkoop en jij weet dat in het jaar zoveel dat automatisch weer aan mij terugvalt, dan is het niet echt verkocht. Je kunt zeggen, dan heb ik het land verpacht. En we berekenen dan, stel je voor, er is nog 5 jaar tot aan het jubeljaar. Dat betekent dat jij 5 oogsten van het land kan halen. Dan schat ik wat een oogst kost en dan vraag ik aan jou dat en dat bedrag. Dat is de pacht. Jij mag dat land van mij tijdelijk hebben, maar jij betaalt mij daarover een pacht. En eigenlijk is dat ook als een man zich moet verkopen als slaaf, omdat hij arm is geworden. Hij kan zichzelf en zijn gezin niet meer bedruipen. Hij moet zichzelf verkopen. Dan is dat eigenlijk een huurcontract. Hij verhuurt zich voor een bepaalde tijd en dat mag nooit langer zijn dan tot aan het jubeljaar. Dus ook daar kun je zeggen, hij verkoopt zich niet echt, hij verkoopt een aantal arbeidsjaren. En hoeveel jaren er nog overblijven, daar hangt de prijs vanaf. Want zoveel arbeids als hij kan leveren, zo duur is hij ook. Kijk, als het volgend jaar jubeljaar is, dan krijg je maar een schijntje, want je bent alleen maar dit ene jaar nog verhuurd als dienstknecht. De algemene geestelijke toepassing van dit hele belangrijke hoofdstuk, dat is natuurlijk op zichzelf wel duidelijk. Uiteindelijk zullen de rechtvaardigen de aarde terug ontvangen. Die hebben ze in het paradijs verloren. Ze hebben hem afgestaan aan Satan. En daarmee zijn ze ook hun geestelijke vrijheid kwijtgeraakt. Hun eigen vrijheid is de mens kwijtgeraakt. En zijn erfdeel, dat wat God allemaal toevertrouwt, is hij kwijtgeraakt. Vandaar dat die toepassing op het Messiaanse Rijk ook zo belangrijk is. Want in het Messiaanse Rijk krijgt de mens in de persoon van Yeshua zowel zijn vrijheid terug, dat zullen we direct ook zien, als ook het land terug. Land en aarde is in heel veel talen hetzelfde woord. Dat is erg verwarrend. Dat is zeker in het Hebreeuws en het Grieks het geval. Dat zie je heel vaak als je vertalingen vergelijkt. De ene zegt land, de ander zegt aarde. We krijgen het land terug en dat betekent in ons geval de aarde wordt terugveroverd. Terugverworven uit de handen van Satan en zijn machten die daarover geregeerd hebben. Nou moet je bij de toepassing van dit hoofdstuk altijd goed opletten. En dat geldt voor de typen van de Torah in het algemeen. Evangelisten hebben de neiging dit allemaal op het evangelie toe te passen en dat mag ook. Evangelisten die hebben een ongekende vrijheid. Als er maar mensen tot geloof komen, mogen ze die teksten nog, nou, dat is niet mooi natuurlijk, maar ze mogen dan nog zo gek en krom toepassen als daardoor mensen tot Yeshua worden geleid, prachtig. Alleen ik als leraar heb dat voorrecht niet. Ik moet proberen uit te zoeken wat er echt staat. En denk erom, dan gaat het hier niet over het evangelie voor arme heidenen. Dit gaat over Gods volk dat verarmd is. Gods volk dat weer in slavernij is gevallen. Eigenlijk maakt het daardoor nog veel droeviger. Gods volk is in de moeilijkheden geraakt, is zoveel kwijtgeraakt. Er is ons zoveel ontstolen. Zondag was ik in een gemeente waar dat van tevoren heel sterk naar voren kwam in het gebed. Zoveel is ons ontstolen. De dief komt niet om te stelen, te slachten, te verderven, zegt Johannes 10. Er is ons veel geroofd. Christenen zijn arm geworden. Ze hebben nog maar een dun bijbeltje. Dat is het aantal favoriete teksten en een heleboel andere dingen hebben ze helemaal geen weet van. Daar zou je er zoveel van kunnen noemen, maar dat voelt nu veel te ver. We zijn verarmd en verslaafd. En we moeten dus straks in dat jubeljaar dat allemaal, wat mogen we allemaal weer terugkrijgen. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als we het nu al een beetje terugkregen. Daarvoor komt de losser. De losser zorgt dat je niet hoeft te wachten tot het jubeljaar, maar dat je het nu al kunt terugkrijgen. Het kernpunt, vers 23, het land blijft altijd van de Heere God, maar wij zijn daarover beheerders. Maar dan wel, deze familie beheert dit land, dus in het jubeljaar moet het ook weer aan drie familie terugkomen. Nou, laten we eens kijken naar de toepassing. En dan moet je kijken naar het centrale begrip, de Goel. Jullie weten van Isaac da Costa, een bekeerde Jood zoals we dat noemen, die de Yeshua heeft leren kennen en prachtige gedichten over hem heeft gemaakt. En een van gedichten zegt hij ook, mijn Christus, mijn Goel. Goel is de losser. En de losser, een beetje een raar Nederlands woord, dat kennen we eigenlijk alleen maar in dit verband. De losser is degene die losmaakt, loskoopt, vrijkoopt. Als het land door jou verkocht moest worden vanuit armoede, om geld te krijgen om je gezin te kunnen voeden, dan komt de losser en die koopt het weer los uit de handen van de nieuwe eigenaar en die zorgt dat het weer in jouw handen komt. Die Goel heeft vier zeer belangrijke taken. In de eerste plaats wordt hier genoemd lossing van het land. Je hebt je land moeten verkopen, maar dat moet niet zo. Het komt wel terug in de jubeljaar, maar dat is veel te lang. We kunnen toch niet zeggen, ja, straks in het Messiaanse Rijk, dan zullen we allemaal volkomen inzicht hebben. Waarom zullen we nog naar die cursus Torah toe gaan? Zeg, straks zal het ons allemaal duidelijk zijn. Nee, we willen dat graag nu al weten. Want dat beïnvloedt en dat verandert ons leven. Dus lossen betekent, dat je uitrekent, het is dan zoveel jaar tot het jubeljaar, dus als ik het nou vrij moet kopen, dan moet ik de oogsten betalen die nog resteren tot aan het jubeljaar. Dus lossing betekent resterende oogsten betalen. Als het nou nog erger was met een Israëliet, dan had zichzelf als slaaf moeten verkopen aan een andere Israëliet, en je wilt hem lossen, dan moet jij de resterende arbeidsjaren betalen. Je zegt, nou, het is nog zoveel jaar tot aan het jubeljaar. Dat betekent zoveel arbeidsenergie komt de eigenaar tekort. Dus ik moet hem dat betalen en dan kan ik de slaaf vrijkopen. Later in Numeri, helemaal in Numeri 35, zullen we ook horen over de bloedwreker. Letterlijk staat daar de Goel van het bloed. De bloedlosser. Dat woord kennen we niet, maar het is belangrijk om te weten dat daar dat woord losser ook staat. De bloedwreker is degene die moet zorgen dat als jouw kwaad aangedaan is, dat daarover recht gedaan wordt. Dat was in een tijd dat er nog niet zo geregelde rechtspraak was. Later horen we er niet zoveel meer over. Naarmate de rechtspraak steeds beter wordt, heb je dat natuurlijk ook niet meer nodig. Maar zeker in die begintijd, dan was de bloedlosser degene die als zijn broer gedood was, wraak moest nemen door die ander te doden. Dat is de bloedwreker. En ten vierde, kennen we nog het zwagerhuwelijk uit Deuteronomium 25. Als er aan het erfdeel, klinkt een beetje gek, maar ik weet niet hoe ik het simpeler kan zeggen, als aan het erfdeel een bruid vast zat. Met andere woorden, als je dat land terugkoopt, dan moet je die bruid erbij nemen. Denk allemaal maar aan het boek Rut. Dan moet je dat ook doen. Dat hoort ook bij de taak van de losser. Het boek Rut maakt dat prachtig duidelijk. Aan dat erfdeel van Elimelech, dat teruggekocht moest worden door Boas, daar zat ook een bruid vast. En die moest hij er, ik zou bijna letterlijk zeggen, op de koop toenemen. Of je het dan leuk vindt of nooit, niet. Je kunt van het boek Rut natuurlijk een heel romantisch verhaal maken, maar dat is helemaal westers modern gedacht. Het was eenvoudig een dure plicht. Ik hoop dat ze ook wat om elkaar gegeven hebben, maar daar werd niet naar gevraagd. Zijn taak was een zoon te verwekken die nog niet eens als zijn eigen zoon gold. Hoewel in de latere geslachtsregister hij altijd de zoon van Boas wordt genoemd, hoor, nooit de zoon van Maglon. Maar het was in feite een zoon verwekken voor de gestorvene, zodat het in die bloedlijn de erfdeel kon blijven. Nou, in het Nieuwe Testament is natuurlijk duidelijk dat Yeshua in die vier opzichten onze losser is, onze goel. Hij is het die zonder slaven vrijkoopt. Hij is het met name in het boek Openbaring, degene die de aarde terugverwerft voor God en de losprijs daarvoor betaalt. Hij is het die de wraak van God oefent over diens vijanden. En hij is degene die Gods volk huwt. Hij is de bruidegom van Gods volk. Dus wat hier in hoofdstuk 25 aan regels wordt gegeven, geeft een geweldig mooie omschrijving van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. Yeshua is de ware Goel. Hij koopt mensen vrij, hij koopt land vrij, hij oefent wraak en hij huwt de bruid. Nou, weet u waar u dat nou prachtig ziet? In Jesaja 40 tot 57. Veel moderne theologen noemen dat Deutero-Jesaja. Het heeft ook inderdaad een heel ander karakter dan Jesaja 1 tot 39, maar dat hoeft ons nou niet bezig te houden. In ieder geval deze hoofdstukken, daarna komt nog Trito-Jesaja, Jesaja nummer 3, vanaf hoofdstuk 58. Maar deze hoofdstukken hebben een heel eigen stijl en een heel bijzondere samenhang, en het woord Goel komt daar ongelooflijk vaak in voor. Alleen in onze vertalingen is het weergegeven als verlosser. Dus dat moet je gewoon even weten. Als daar staat, ik ben de Heere, uw verlosser, dan staat daar, ik ben uw Goel. En dat is heel belangrijk, want dat wordt meteen, herinneren we ons dan weer de Goel in Leviticus 25. Nou, Israël wordt daar gezien, Juda wordt daar gezien in de Babylonische ballingschap. Het eerste wat gelost moet worden is het land. En dat wordt dan vooral op Jeruzalem toegespitst. In Jesaja 52 vindt u dat, u moet dat thuis maar eens rustig nalezen. Jeruzalem wordt weer gelost. Het land wordt weer vrijgekocht uit de handen van de bezetters. Dat waren de Babyloniërs, intussen waren dat de Perzen geworden. De Heere God heeft het hart van Kores bewerkt, zodat het land weer terugkomt in handen van Juda. En ik noem daar nog eens verschillende plaatsen. Later via het internet moet je dat maar eens rustig opzoeken, hoe bijzonder dat is. Ten tweede, het volk zelf wordt vrijgekocht uit Babel. Wordt ook letterlijk verteld, ik heb jullie verlost, en dat is elke keer dat woord Goel. Ik heb jullie als een losser vrijgekocht uit de handen van de Babyloniërs die jullie gevangen hielden. Ik heb daarvoor zelfs losgeld betaald, zie je in hoofdstuk 43, vers 3. Je vindt daar zelfs ook een geestelijke toepassing. Ik heb jullie niet alleen vrijgekocht uit de handen van de Babyloniërs, ik heb jullie ook vrijgekocht uit de macht van de zonde. Dat wordt ook heel nadrukkelijk gezegd, want die twee horen bij elkaar. Terugkeren uit de Babylonische ballingschappen, dat is één ding. Maar daarmee is verbonden ook het vrijkopen uit de macht van de zonde, want vanwege hun zonde waren ze daar terechtgekomen. Elke keer als hier in de tekst het woord verlost of losser staat, dan weet u in die passage die ik daar citeer, vind je dat woord Goel of het bijbehorende werkwoord Gaal ook letterlijk terug. Ten derde is Yeshua de bloedwreker. Ik zeg nou Yeshua, want het gaat niet alleen maar over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het gaat profetisch ook om de eindtijd en om de terugkeer van Israël naar het beloofde land. En het gaat ook over de Messiaanse eeuw die zal aanbreken, waarin inderdaad alles weer hersteld wordt. En daar zie je dat ook letterlijk in hoofdstuk 47 gesproken wordt over de wraak op de vijanden van de Heere God. En daar wordt de Heere God weer de Goel genoemd die dat tot stand zal brengen. Dus niet alleen maar vrijkomen de handen van de vijand, maar ook wraak oefenen aan die vijand. En ten vierde, de bruid die aan het erfdeel vastzit wordt gehuwd. Hier heeft dat een bijzondere karakter van weer gehuwd. De Bijbel gebruikt het beeld van de echtscheiding. Vind je ook bij andere delen in de profetieën. Alsof God tijdelijk zijn handen van Israël heeft afgetrokken in die 70 jaren van de Babylonische ballingschap. En heel veel christenen hebben dat ook gedacht natuurlijk van al die eeuwen vanaf de eerste eeuw tot op heden. Als je keek naar de lotgevallen van Israël, dan zou het kunnen lijken alsof God zijn handen ervan afgetrokken had. Maar dat is niet zo. God is de Goël van zijn volk. En in de eindtijd krijgen al die prachtige profetieën pas hun werkelijke volledige vervulling. En ik zeg nog eens een keer. Evangelisten mogen dat allemaal toepassen op het evangelie aan zondaren. Maar het gaat hier over het herstel van Gods volk. En dat heeft ook geestelijke betekenis voor ons. Vroeger werden alle passages, alle profetieën vergeestelijkt en losgemaakt van Israël. Toen kwam het omgekeerde. We zagen dat het allemaal op Israël betrekking had. En toen durfden we niet meer te vergeestelijken voor onszelf. En nou wordt het eindelijk tijd dat we het allebei leren zien. Het gaat in eerste instantie over Israël, ook in de eindtijd. Maar geestelijk mag je dezezelfde beginselen ook toepassen op Gods kerk. Als het waar is dat ook wij verarmd zijn geestelijk, doordat ons zoveel geroofd is. Als het waar is dat we het beloofde land niet eens meer kennen. Zeg nou maar even 1 vers 3, al onze geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dan wordt het tijd dat dat weer veroverd wordt. En de losser is bezig dat nu te doen door de bediening van zijn woord. Als dat woord weer open gaat, dan worden gelovigen weer in het bezit van hun rijkdommen gesteld. We hoeven niet te wachten tot het jubeljaar, maar het mag nu al gebeuren. Nou, we gaan nog even wat verder kijken in dit hoofdstuk, want het gaat ook over de lossing van stadshuizen. Niet stadhuizen, dat is heel wat anders. Stadshuizen, huizen in de stad. Wat voor het land geldt, dat geldt ook voor de huizen die je in de stad hebt. De stad heeft een heel andere betekenis dan het dorp. De stad is ommuurd, die staat ook los van het land eromheen. Maar dat mag niet als al in het eerste jaar na het jubeljaar zo'n huis verkocht is. Want dat is een periode van 48, 49 jaar die nog komt. Dat is een van de bijzondere gevallen in dit hoofdstuk, dat kopen echt koop is. Dan ben je het echt kwijt. De dorpshuizen, ja, die horen gewoon bij de velden. De dorpen zijn één met de velden. Zelfs in Nederland is dat vandaag dikwijls nog zo. De kleine dorpen gaan op in het veld daaromheen. De levieten kunnen hun huizen die ze in de 48 levietensteden hebben wel altijd terugkopen, want die hebben ook niks anders. Die hebben geen grond. Dus dat is hun bezit. Dus die kunnen altijd hun huizen terugkopen. En als we het over steden hebben, is dat wel aardig te bedenken dat in het Messiaanse Rijk eigenlijk alleen nog maar sprake is van dorpen. We spreken wel over het herstel van de stad Jeruzalem, maar er zijn geen muren meer nodig. Het is heel frappant dat dat verschillende keren benadrukt wordt. In Ezechiël 38, 39, u weet wel die hoofdstukken over Gog en Magog. Maar ook in Zacharia 2, vers 4. Muren zijn niet meer nodig, want er zullen geen vijanden meer zijn. Waarvoor zijn er in de middeleeuwse steden ook in Nederland muren gebouwd om de vijanden buiten te houden? Hoe rijker een stad werd als marktplaats, lagen er veel goederen opgeslagen. Want dat is zo begint een stad, als een marktplaats, als een plaats van handel. Dat betekent in zo'n stad is veel rijkdom verzameld, die voor de handel daar ligt en dat moet je beschermen. Dus als een stad stadsrechten krijgt, als een marktplaats stadsrechten krijgt, dan moet je een muur bouwen. Want de rijkdommen in zo'n stad die zijn dan veel groter dan in een gemiddeld dorp. Want een dorp is niks anders dan een verzameling van bij elkaar wonende boeren. De muur betekent dus altijd, we leven in een vijandige wereld, een boze wereld. In het Messiaanse Rijk zijn muren niet meer nodig. Want er zijn geen vijanden meer, althans geen vijanden meer die het hoofd zouden durven opheffen. En dan de armen. We hebben het nu gehad over de lossing van het land. Eigenlijk heb ik in de geestelijke principes die ik u vertelde alles al weggegeven. Maar we moeten nu even kijken hoe het uitgewerkt wordt in het hoofdstuk. Voor de armen moet je sowieso, zegt vers 35 tot 38, altijd vriendelijk zijn. En niet alleen maar vriendelijk zijn, zo in de geest van ga heen en wordt warm, maar daar bedoelen we natuurlijk ook mee, dat je ze ondersteunt, dat je ze nooit in de steek laat. Bijvoorbeeld, als iemand arm is, dan waag je het niet als je geld aan hem leent om rente te vragen. Dat zou helemaal van de gekken zijn, zeg. En dan wordt over het geval geschreven dat een Israëliet zo verarmd is dat hij zichzelf als slaaf heeft moeten verkopen aan een mede-Israëliet. Nou, de Heere God pepert hen nog eens in dat dat heel erg is. Weet je nog wel hoe dat met jullie was? Nou, dat weten de ouderen nog wel in Leviticus 25, want die hebben dat zelf meegemaakt. Wat het is om in Egypte slaaf geweest te zijn. Ze waren een slavenvolk. Nou, als je dat zelf hebt meegemaakt, dan moet je des te vriendelijker zijn en welwillender zijn naar degene die nu nog steeds, of straks in het beloofde land, slaaf zijn geworden. Omdat ze zich vanwege hun ellendige toestand niet anders konden dan zich te verhuren of te verkopen, net hoe het zeggen wilt, aan een medisch gebied. Als je slaven erop nahoudt, eigenlijk komt het op neer, een volk van God kan nooit slaven zijn. Nogmaals, je bent maar slaaf voor 6 jaar en dan word je weer vrij. Je bent nooit echt slaaf. Je verhuurt je alleen voor een bepaalde periode. Echte slaven heb je alleen uit de goyim. En dat betekent niet een slavenmarkt zoals dat vroeger was met negerslaven die gevangen genomen werden en vervoerd. Hier gaat het altijd om krijgsgevangenen, dus het veronderstelt al oorlogssituatie waarbij de vijanden jou hebben aangevallen. En dan mocht je die vijanden, als je ze gevangen nam, gebruiken als slaven. Geestelijk betekent dat natuurlijk ook dat iemand die behoort tot het volk van God nooit slaaf kan zijn. Daarom is het heel droevig als een kind van God op een of andere manier verslaafd raakt, aan wat dan ook. Dus opnieuw in een soort slavernij terechtkomt. En het pastorale werk moet erop gericht zijn om zo iemand te lossen. Om hem weer vrij te maken uit de verslaving waarin hij terechtgekomen is. Het kon natuurlijk ook gebeuren dat een Israëliet niemand vond die hem wilde huren als arbeider. En dat hij zich gedwongen zag om zich aan een goy te verkopen. Een heiden die te midden van Israël woonde, daar waren natuurlijk een heel wat van. Zo iemand kwam ook vrij in het jubeljaar, dat moest die heiden dan wel even goed duidelijk gemaakt worden. In ons land is het de regel dat je met het 50ste jaar weer vrijkomt, dus moet je even rekening mee houden. Maar eigenlijk was dat zo'n onverdraaglijke situatie, dat zo'n Israëliet een slaaf was in de handen van een goy, dat je eigenlijk als familie zo snel mogelijk hem weer moest lossen. De kern van het betoog dat de Heere God hier houdt is, wees lief voor ze, wees voorzichtig mensen. Net zoals bij het land. Het land is voor mij. Bij alles wat je doet met het land, onthoud altijd, jullie zijn beheerders. Dus je moet het goed beheren, want het is voor mij. En zo is het ook met slaven. Wees vriendelijk en lief voor elkaar. Zorg voor elkaar. Help elkaar. Koop elkaar vrij. Want ze zijn van mij. Daarom zei ik helemaal in het begin, het gaat hier over Gods rechten. Het is zijn land en het zijn zijn mensen. Dat is wel mooi als broeders en zusters dat onder elkaar ook te bedenken. Het gaat altijd over kinderen van de vader. Over zijn kinderen. Dus het is niet alleen maar een kwestie van medemenselijkheid. Daarom gaat het veel verder dan alleen maar de 10 geboden. Of heb je naast de liefde als jezelf. Het is een veel diepere motivatie in het Nieuwe Testament bijgekomen. Het zijn kinderen van de vader. En als zodanig moet je ze met het grootste respect behandelen. Nou, er is nog een toegift. Want bij deze parasha behoort ook vers 1 tot 2 van de Leviticus 26. Dus de hoofdstukindeling wordt niet precies gevolgd. En dat klinkt nogal vreemd misschien. Maar blijkbaar was de gedachte van de rabbijnen die de indeling maakten, dat vers 1 en 2 ook nog bij het voorgaande horen. Nou, dat zou kunnen, maar het lijkt me eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Maar ja, doe maar. We nemen het erbij. Als je vers 1 inderdaad bij het voorgaande trekt, dan gaat het erom dat als iemand slaaf is bij een goy, dat hij dan niet diens afgoderij mag overnemen. Dus de gedachte van degene die de indeling maakt in de parashot, die was deze. Stel je eens voor, het is vervolg op het voorgaande. Iemand heeft zich inderdaad aan een goy moeten verkopen. De andere moet hem zo snel mogelijk vrijkopen. Maar intussen zit hij daar dan toch een tijdje. En dus kan hij ook de kwalijke invloed daarvan ondergaan. Van dat milieu waar hij terechtgekomen is. Ik zou eigenlijk zeggen, als je dat zo uitlegt, je zou dat kunnen toepassen geestelijk op iedereen van ons die zich in een gevaarlijke omgeving bevindt. Die constant door heidenen omgeven is. Letterlijke heidenen, afgodendienaars. En je zou ze moeten helpen, ze bijstaan, dat ze daar of vrij van worden, of dat ze geestelijk zo ondersteund worden, dat die afgoderij, die altijd een verzoeking is, niet door dat soort mensen wordt overgenomen. Door mensen van Gods volk. Bovendien, als je een Israëliet bent en je wordt slaaf van een goy, ja, die heeft een 7-daagse werkweek. Die man die weet dat niet. En dan moet je toch van tevoren tegen hem zeggen, denk dan, als je al gedwongen wordt om je te verkopen aan een goy, wat al heel erg is, dan gaan we je ook zo gauw mogelijk uithalen. Maar zolang je daar bent, zeg tegen hem, op Shabbat werk ik niet. Ik verhuur me aan jou, maar dat is 6 dagen de week. Nou, het zou kunnen dat dat de gedachte hier is. Als je de slaaf van een gooi bent, moet je de Shabbat houden. En je moet ook het heiligdom respecteren. Dat was in die tijd natuurlijk nog de tabernakel. En later werd dat in Israël de tempel. Respecteren, dat wil zeggen, alleen daar mag je God dienen. Dus niet in afgodstempels. Dus als die Heer zegt, nou, we gaan vandaag allemaal naar de afgodstempel om de gunst van de goden te vragen, dan zeg jij als Israëliet, pardon. Of je zorgt van tevoren dat die man dat al weet. Pardon, daar doe ik niet aan mee. Nou, zo zou je het kunnen uitleggen. Zo wil blijkbaar de Joodse traditie dat. Maar als je die eerste verzen eens rustig bekijkt, zonder die link met het voorgaande, dan geven ze ook een hele goede betekenis. Geen afgoderij, je moet de Shabbat houden. Respecteer het heiligdom van de Heere God. Dus in die zin is dat niet zo heel hard nodig. Nou, lieve mensen, we gaan wat eerder pauzeren, want het volgende gedeelte is een veel langere parasha. En daar gaan we dan ook ruim aandacht aan besteden. Maar ik ga er nou nog geen begin mee maken. Ik denk dat het beter is om dan hier in eerste instantie onze pauze te houden. Dus over 10, 12 minuten dan hoop ik jullie hier weer terug te zien.